Low Self Opinion van de Rollings Band. En ik zit hier met Desiree en we praten over haar boek Skid Row. En laten we eens even naar die mooie verhalen, want er staan heel veel portretfoto's in. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar wie die mensen zijn in jouw boek. Dus laten we naar een eerste foto gaan. Eens even kijken, ik blader door dit prachtige grote boek. Laten we naar deze foto. Misschien kan jij even beeldend vertellen wat we zien, Desiree.
Het is een close-up van een man. Hij staat tegen de muur. Je ziet ook dat hij één been iets opgetrokken is. En hij heeft zijn armen gekruist. Hij heeft een bruine broek aan. Een heel mooi geel overhemd wat opgerold is. En een Hello Kitty horloge. En
die
een gouden ringetje.
Die helemaal matcht met zijn blouse ook weer.
Ja. En ja, dit is een man die ik heb leren kennen. In het begin vertelde hij niet zoveel. Ik stelde hem wel allemaal vragen. Maar op de een of andere manier, nou, dan gingen we gewoon gezellig naast elkaar zitten of zo. En dan voelde ik altijd wel dat hij het ook prima vond. En eigenlijk ook wel gezellig. Maar hij zei niet zo heel veel. Maar het was een enorme vriendelijke man. En ik zei ook altijd van, ja, je bent gewoon de best geklede man van Skid Row. Hij ziet er iedere dag zo mooi uit. Ik vind het geweldig dat je gewoon op straat woont en dan toch iedere dag echt enorm werk maakt van je uiterlijk. En
dat staat dus blijkbaar los van elkaar.
Ja,
dat je als mens toch, hè, je waardigheid.
Ja, en zolang ze dat doen, zie je vaak ook wel dat het nog wel, hè, dat het nog redelijk goed met ze gaat. Voor zover je dat kunt zeggen. Maar ik heb hem dat ook wel eens gevraagd. Wat vind je het belangrijkste? En dan zei hij, ja, één was toch wel eten. Twee was een huis. En drie was, op derde plaats stond, dat je er goed uitziet. En je daardoor ook een stuk lekkerder voelt.
Hoe is deze man in deze situatie terechtgekomen?
Dat was een veteraan. En het is duidelijk dat hij psychische problemen heeft en dat hij niet meer voor zichzelf kan zorgen. Ik denk dat hij heel goed kan functioneren als hij wat hulp krijgt.
Maar dan blijkbaar dus ook verlaten en verstoten door familie, vrienden en.
Ja, dat wilde hij me allemaal niet vertellen. Daar heb ik wel naar gevraagd en waar hij vandaan kwam heeft hij me ook nooit verteld. Wel dat hij dus in het leger heeft gezeten en dat hij ook in Duitsland heeft gewoond. En ik heb deze man dus jaren, ieder jaar zag ik hem terug. En op een gegeven moment was ik ook in Los Angeles. En toen kwam ik de tweede dag dat ik daar was, kwam ik hem in Hollywood tegen. Echt in een hele andere buurt. Toen zei ik, hoi Anthony, wat toevallig dat ik jou hier tegenkom. Hoe gaat het met jou? En toen zei hij dat hij een huis had. Toen zei ik, wat geweldig. En dan wil ik heel graag weten waar je woont, want ik heb foto's voor je meegenomen. En dan zou ik heel graag willen komen brengen. Daar was hij blij mee. Nou ja, toen ben ik daar twee keer langs gegaan. Was in een hele andere buurt. En nou ja, aangebeld, was niemand thuis. Ik kon ook geen brievenbus vinden of zo. Dus ik baalde daar enorm van. En nou ja, twee weken later kom ik hem weer op Skid Row tegen. En was hij weer dakloos. Dus het is gewoon, hè, ze kunnen niet voor zichzelf. De huur was niet overgemaakt of zoiets. Daar had het mee te maken. Dus dat is al te veel gevraagd.
Ja.
Dus ik denk als zo iemand onder begeleiding zou wonen, hè, in een groot appartementencomplex waar wat hulp was, dan zou het dus heel goed kunnen functioneren verder.
En hoe reageerde deze man op het feit dat jij hem wilde fotograferen? Begreep hij ook waarom? Ging je dan ook helemaal uitleggen?
Ja, en hij vond dat volgens mij ook wel leuk. Hij ging ook altijd wel zo staan. En dat vond ik ook heel grappig, want als hij me zag, dan ging hij een soort van in de militaire houding staan. En toen zei ik van, oh nee, dat moet je niet doen, weet je wel. Van, blijf gewoon lekker zitten en doe gewoon
waar je zin in hebt. Ja,
ontspannen. Voelde ook niet helemaal lekker, denk je. Je hoeft voor mij echt niet in de houding te gaan staan. Maar ja, nou ja, hij vond het volgens mij ook wel leuk. Anders had hij het wel gezegd. Want er waren zoveel mensen die het niet wilden. Van nee, ik wil niet op de foto. Of alleen zonder als mijn gezicht eraf is of iets dergelijks. En hij maakte nooit bezwaar. En dan bracht ik hem de foto's. Maar volgens mij hield hij ook wel van beeld. Want hij had heel veel tijdschriften en kranten. En die las hij en bekeek hij. Dus
jij was de ideale persoon voor hem die op zijn pad.
Ja, ik heb nooit geproefd dat hij dat niet wilde of zo.
En betaalde jij ook de mensen voor
Er zijn mensen die ik wel eens wat betaald heb, maar je moet wel uitkijken. Want als ze zien dat je aan het betalen bent, dan willen ze allemaal geld. En ja, ik ben niet een rijk persoon. Ik moet een jaar lang sparen om daarheen te gaan en om te fotograferen. Dus ik kan niet iedereen maar betalen. Maar nou ja, als ik zag dat iemand geen eten had of weet ik veel, dan gaf ik ze wel. Of als ze geholpen hadden. Dus af en toe wel, maar niet altijd.
Nee, het was niet een standaard iets.
Nee.
Even kijken, we gaan nog even naar een ander persoon. uit jouw boek. Even kijken wie we nog meer kunnen. Deze man?
Ja.
Kun je hem beschrijven?
Als ik de foto beschrijf, dan is het een profiel. Met een, van een mooie man met Black Power in zijn nek getatoeëerd. En dat is General Dogen. En met hem heb ik heel erg veel over straat gelopen. En met heel veel plezier, want hij was opgegroeid in downtown Los Angeles. En kon me enorm veel verhalen vertellen over die buurt. Hoe het vroeger was en hoe het nu is. En hij woont niet op straat. Hij heeft gewoon een appartement. Een klein appartement volgens mij. En hij werkt daarbij. Er zitten activisten, L.A. Ken, en daar werkt hij voor. En zij helpen dus mensen als ze tickets krijgen van de politie voor onbenullige dingen. Dan hebben ze heel veel advocaten. En dus zij zijn daar om mensen bij te staan.
Ja, ja.
Ja.
Dus hij vertelde jou inderdaad de codes misschien van de straat.
Ja.
Vertelt zij die ook van deze mensen zou je kunnen fotograferen?
Nee, dat niet. Ik bekeek zelf wel wie ik graag wilde fotograferen. Het fijne aan hem was dat hij me ook heel erg liet. En dat hij had geen agenda. Hij liet mij fotograferen. En zei, waar wil je dan heen? En nou ja, dan gingen we gewoon rondlopen. En het was ook altijd leuk om met hem te wandelen. Omdat ik al die verhalen dan te horen kreeg.
Dus, en waren er ook momenten dat je dacht, dit wil ik heel graag vastleggen. Maar waardoor je toch dacht, nee.
Goed voelde? Ja, dan deed ik het ook niet. Nee.
En noem eens zo'n moment dat je graag had willen vastleggen?
Nou ja, ik denk zelf altijd maar van, als het over ethiek gaat, van als ik zelf in die situatie was, of als ik er zo bij lag, of wat, en ik zou gefotografeerd worden, hoe zou ik me dan voelen? En op momenten dat ik dacht van, het lijkt me afschuwelijk om zo gefotografeerd te worden, heb ik het niet gedaan.
Oké, dus dat was eigenlijk een beetje jouw innerlijke maat.
Ja, ja.
Zijn er momenten geweest waarop je dacht, ik stop ermee, ik ga weg uit deze buurt?
Oh, heel vaak. Ja, ook dat ik dacht van, ben ik mee bezig? Of, of dat ik het... soms is het ook heel verdrietig. En andere keer ook dat het een keer angstig is. Of er zijn heel vaak momenten geweest dat ik dacht, waar ben ik mee bezig? Of ik moet dit niet meer doen. Of, maar toch...
En wat was dan elke keer dat je toch dacht, nee, ik ga weer die straat op met mijn camera. Ik ga door die straat, ik ga die mensen bevragen en vastleggen.
Ja, omdat ik het wel... ik wilde toch dat het gezien werd ook. En ook omdat ik er ook heel veel plezier heb. En iedere keer kwam ik dan wel weer iemand tegen. En dan hadden we weer een goed gesprek of een leuk gesprek. Of ik heb er ook heel veel lol gehad. Mensen
denken alleen
maar...
Ja, dat is mooi. Dus het is niet alleen maar...
Nee, helemaal niet.
Heel depressief.
Nee, je gaat er ook heen met je eigen vooroordelen dat het allemaal kom maar en kwel is. Maar ik heb daar enorm veel lol gehad ook. En dat is ook dat flexibele van mensen. Onderling hebben ze ook hele leuke banden. En proberen ze er ook het beste van te maken. Dus,
En hoe heb je met mensen ook echt diep contact gelegd? Die dan ook echt zeiden, kom je alsjeblieft weer terug? En waar je misschien nog mee probeerde in contact te blijven?
Ja, ja,
ik
ben ook met een heel stel mensen op Facebook. Dus ze hadden vaak ook wel telefoons. En ze hebben heel vaak wel telefoons. Want sommigen hebben ook uitkeringen. En dan kunnen ze dan 's avonds tv opkijken en al dat soort dingen. En dan kan je ook wel met ze in contact blijven. Dus, en sommige mensen zijn inmiddels de buurt uit. Daar gaat het nu weer heel goed. Goed mee. Dus het is sommige mensen kom je jaar na jaar kom je ze weer tegen. Dus dan krijg je toch een band. En de laatste keer dat ik er was, kwam ik ook iemand tegen en zei die, we've got history, weet je wel, we kennen elkaar nu zo lang. En er is ook iemand die is een keer bij mij in Amsterdam geweest. Die speelde in een soort theatergroep en die waren in Rotterdam. Toen zei ik, dan moet je ook even naar Amsterdam komen. Dus je bouwt zeker een band op met mensen.
En je zei het net al toen we in ons voorgesprek zaten. Je hebt in die afgelopen 5 jaar eigenlijk de hele wijk zien veranderen.
Ja.
Wat is de grootste verandering die je hebt zien gebeuren?
De grootste verandering is op Main Street. Dat was een straat waar ook oude theaters waren en lege parkeerplaatsen. Maar dat was eigenlijk toen ik daar begon echt nog Skid Row. En dat is nu helemaal nieuw. Nieuwe appartementen, de lege parkeerplaatsen zijn volgebouwd. En dat is nu allemaal dure restaurants. En je ziet Skid Row steeds kleiner worden. Dus dat is eigenlijk de grootste verandering. Verder is het dat Skid Row zelf continu in beweging is. Soms mogen er wel tenten staan, de andere keer mogen er geen tenten staan. Dan moeten de tenten zeg maar om 6 uur 's ochtends naar beneden. Dus dan moeten ze die palen eruit halen. Dan mogen ze niet meer omhoog staan. En mogen ze pas na 9 uur 's avonds opgezet worden. En nou ja, dan de regels veranderen continu. Dus ja. Skid Row is continu in beweging eigenlijk.
Na 5 jaar had je zo ontzettend veel materiaal, waarschijnlijk duizenden foto's. Mm. Hoe heb je in hemelsnaam een keuze kunnen maken?
Ja, heb ik wel hulp bij gehad. Ik had wel een idee van dit en dat, dit verhaal zou ik kunnen vertellen. Maar je bent emotioneel, ben ik ook enorm verbonden met die foto's. Dus het is wel heel belangrijk, denk ik, om dan iemand mee te
die
laten kijken.
Die onafhankelijk ook kan zeggen, ja.
Met afstand.
Ja, en, precies.
Ja. Dus Edie Peters, voormalig fotoredacteur van de Volkskrant, die heeft ook meegekeken.
En waar hebben ze dan op gelet? Wat was wat zij zeiden, nee, dit is belangrijk om te laten zien.
Ja, of het inhoudelijk ook klopt met het verhaal wat je wil vertellen, denk ik met name. Dus niet, ik denk dat het wel belangrijk is dat je niet op smaak mee gaat editen, maar gewoon gaat kijken, vertelt het verhaal wel.
Ja.
Ja.
Dus waarschijnlijk zijn er tal van foto's
waarvan
je denkt, oh, maar die had ik ook nog heel graag. Hier gaat het brandalarm af. Gebeurt wel vaker. Ja, dat is nou eenmaal als je live radio maakt. Maar gelukkig is het alweer afgelopen. Dus we gaan gewoon verder. Maar je hebt dus heel veel foto's moeten laten vallen.
Ja, heel veel.
Heb je dan iets van, er komt een tweede boek? Die ga ik in een vervolg? Of zeg je nee, dit is voor nu even goed?
Komt er een tweede boek? Voor nu is dit denk ik wel het verhaal wat ik wilde vertellen. Maar ik weet het niet. Ik weet zeker dat ik terug ga naar Skid Row. Dat weet ik 100% zeker. Maar of er een tweede boek over Skid Row zelf komt, tenzij het zo verandert en er weer veel meer nieuwe verhalen te vertellen vallen. Ik weet het nog niet. Maar voor nu is dit het.
Maar jeuken je handen ook niet na dat je nu dit uiteindelijk op tafel hebt liggen? Dat je denkt, nou ja, dit is zo'n bijzonder project geweest. Dit smaakt absoluut naar meer.
En dan bedoel je over Skid Row zelf?
Ja, weer een project, zo'n groots project van jaren.
Ja, dat wil ik zeker wel. Ik vind het wel heel erg fijn om echt een hele tijd aan iets te werken. Ook omdat die modefotografie vond ik heerlijk. Daar heb ik heel veel geleerd en leuke dingen gedaan. Maar het moet steeds in 1 of 2 dagen af. En die verdieping, dat vind ik toch wel heel erg fijn. Dus er komt zeker wel weer een langlopend project aan. Dat gaat zeker wel gebeuren.
En als je naar jezelf kijkt, wat is bij jou de belangrijkste ontwikkeling geweest in al die jaren?
De belangrijkste ontwikkeling. Ja, het is natuurlijk heel. Ik had zoiets nog nooit gedaan. Een modeserie bestaat altijd uit 6 beelden, 6, 8 beelden. Dus een boek maken is zo'n ander verhaal. Dus ik heb mezelf dit allemaal aan moeten leren van hoe vertel ik zo'n verhaal. Dat vond ik heel erg moeilijk wel in het begin. En ik heb ook wel af en toe mensen geraadpleegd van zit ik op de goede weg en dat soort zaken. Ja, dat grote verhaal, dat is denk ik wat ik geleerd heb.
Mooi. We gaan naar een laatste nummer wat je hebt gekozen. Dat is van I May Men.
Ja.
En waarom heb je daarvoor gekozen?
Ja, I May Men, dat is echt een zangeres uit Los Angeles. En zij maakt ook heel veel filmmuziek. En ik heb ook van Magnolia een film die heel bekend is. En ja, ik heb haar haar muziek in Los Angeles leren kennen. Ik vind het hele mooie muziek, dus ik dacht van dat doen we er dan ook in.
Nou, daar sluiten we zo meteen mee af. Ik wil jou sowieso bedanken voor je komst hier in de studio met je mooie levensverhaal. En vooral levensverhaal van heel veel
van
de mensen. En het boek is net vers van de pers. We kunnen het overal krijgen.
Ja, het is op heel veel plekken te koop. Bij het Stedelijk Museum en Huis Marseille en Atheneum en nou ja, bij de goede boekwinkels in Amsterdam, maar ook in het buitenland. In Tokio en Frankrijk.
Dat is toch goed. We kunnen de hele wereld over. En het is fijn dat we de inhoudelijke verhalen hebben gehoord. Maar het boek is visueel zo ontzettend mooi. Het is groot, kleurrijk. Het is echt prachtig. Dus het is echt een must om dat met eigen ogen te zien. Dus ga dat vooral doen. Nou, nogmaals, dankjewel. We gaan naar je muziek.
Dankjewel.
I May Man met Guys Like Me. Guys Guys Like Me. En dit was Levensverhalen voor vandaag, de zaterdag. En dat was een levensverhaal van Desiree van Hoek. En zometeen heb ik nog voor u goede kleedjes. En zij schuiven zometeen aan. En ze hebben heel veel mooie theateronderwerpen. Dus blijf vooral nog luisteren. Voor nu zeg ik alvast tot ziens en een heel mooi weekend. Dag.